en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 76 en daarvan de versen 4 en 5. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, en het vijfde vers: als God ter hoge vierschaar steeg. En wat daar meer volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 76. Belijdenis doen, gemeente, met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 76 nu het eerste vers: God is bekend bij Juda's stam. En wat daar meer volgt in Psalm 76 vers 1. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, voor deze avond is uit de brief aan de Hebreeën, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Ik noem u dus uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, te beginnen bij het 14e vers. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitend beroer te maken, en daardoor velen verontreinigd worden, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willen beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij deze met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandend vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklang der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en de geesten der volmaakt rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwen Testaments Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welken op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van hem afkeren, die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet beweeglijk zijn. Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een vertierend vuur. Tot zover. Laat ons samen bidden, gemeente. We hebben uw naam te prijzen, Heere, voor het voorrecht dat gij ons in dit stille avonduur en bij dit heldere winterweer samenroept in de gemeente en als gemeente samentrekt. Omdat wie ook vergadert, gij alleen uw gemeente vergadert. En welke vergaderingen der kerk in het verleden, in het heden of in de toekomst worden gehouden. En wie ook de samenroepers zijn, wij voor uw aangezicht belijden dat gij als de Zoon van God uzelf een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door uw woord en geest vergadert. Wat is dat groot, Heere, dat gij met dat kerkvergaderend werk en dat gemeentebouwend werk voortgaat en dat gij dat wil doen door uw twee armen, uw woord en uw geest. Opdat wij van alle andere armen en steunselen zouden afzien en biddend met elkander zouden opzien tot u die staat aan de rechterhand van God, gereed om toe te snellen naar de armen, gereed ook om uw evangelie te wreken waar het verworpen wordt, waarover wij zo indrukwekkend gelezen hebben. Wij danken uw naam voor de welstand van ons allen dat wij hier mogen zijn. En wij denken tegelijkertijd aan allen die hier niet kunnen zijn, door ouderdom of door ziekte, of omdat ze nog heel erg jong zijn, of die thuis bij de kinderen zijn gebleven, wil ook hen daar de behoefte schenken om hart en ziel en hand tot u de Heere op te heffen. En wij bidden u in zonderheid, Heere, voor de ernstige zieken. En we denken aan de familie de Hertog, wier dochter morgenochtend moet worden geopereerd en waartegen zij zo opzien. En mogen de nood ook van dit gezin en van dit kind, dat op allerlei wijze gebogen door het leven moet gaan, voor uw aangezicht neer. Want gij zijt niet alleen een God die de hand van chirurgen precies leidt naar uw goddelijke raad en welbehagen, maar gij zijt vooral een God die u ontfermt over het ellendige en wat niets is. Nu leggen wij onze onwaardigheid van onszelf en van onze kinderen voor u neer. Sterk gij in deze gang en laten zij uw God mogen laten, opdat ze zich buigen voor uw majesteit en zich mogen werpen in de armen van uw barmhartigheid. En doe dat, Heere, met allen en die gebukt en soms ook gebeukt door het leven gaan en die gekneusd en vereenzaamd aan de kant van de weg moeten staan. We bidden u voor allen die in zware verzoeking en aanvechting zijn, die op weg zijn om verloren te gaan, omdat ze ingewikkeld worden en steeds vaster gesnoerd worden door de koorden der ongerechtigheid die ze lief hebben en die wij van nature allemaal beminnen. Snijd gij dat open. Neem gij als de rechter van hemel en aarde in het heden der genade het scherpe lemet van uw woord, van uw wet en van uw evangelie. Opdat zonde zonde zij, goddelozen zich bekeren tot u. Goddelozen, goddelozen en nette goddelozen. Maar het bloed van Christus niet te vergeefs gestroomd hebben over de gemeente, over de ouders en de kinderen. Maak ons daarvoor ontvankelijk, ook wanneer gij ons vanavond wilt leiden op paden van uw goddelijk recht. Ga ons daarbij met uw heiligt voor. en wil ons zo inleiden hier in uzelf, dat waar alle woorden tekort schieten, uw eigen levende woorden ingaan in ons hart en daar hun werk doen, hun uitwerking hebben, verbrijzelend en vertroostend, wervend en winnend, waarschuwend, vermanend en opheffend, maar ook vertroostend en bouwend in het allerheiligst geloof. Omdat het leven uit de enige troost in leven en in sterven ons klaar voor ogen worden gesteld, ook in de kennis van onze grondeloze nood. Wij bidden u voor allen die in nood zijn over de hele aarde, voor de volkeren der aarde en hun leiders. We bidden u voor alle die verantwoordelijkheid dragen in ons vaderland, in de regering, ons vorstenhuis en allen die daaromheen staan. Wil gij ze geven in deze vreselijk moeilijke tijd staande te blijven met uw woord, opdat ons volk terugkeren van paden waarop gij niet wordt gevreesd en gediend, maar er nog een snel buigen mag zijn voor u den hoge God, voordat ons tegenkomt. We bidden u voor allen die verantwoordelijkheid dragen in het maatschappelijk en economisch leven, het bijzonder ook in de gemeenten en in de kerk. Wees met de vergadering van de generale synode die morgen tot donderdag gehouden wordt. Wil gij daar zelf tegenwoordig zijn, bindend en ontbindend. Bindend wat boos is en wat van u afvoert, onvruchtbaar maken. Onbindend, Heere, de kracht van uw heilige geest in de waarachtige verootmoediging van hart en leven. We komen u bidden, Heere, voor allen en die geroepen zijn de dienst des woords te volbrengen hier en elders. Wil gij ze geven getrouwheid, bekwaamheid en overgave. En wil gij niet alleen helderheid van geest geven, maar ook opening van het hart, zodat wij bediend worden uit uw volheid. En dan zullen we, Heere, zelf met de gemeente onder het gericht doorgaan. En de onuitsprekelijke blijdschap smaken die er is in de verlossing in Christus Jezus uw Zoon. De fonteinen van het bloed gaan vloeien. De krachten worden vermenigvuldigd om de weg te gaan die gij wijst. Zegen de opleiding tot dienaren des woords. Wil gij al die jonge mannen sterken en ze in het gebed van de gemeente leggen, opdat zij ze niet alleen verdragen, maar bovenal opdragen aan den troon der genade, dat gij hun leermeester zij, als ook van hun hoogleraren en allen die geroepen worden hen te onderwijzen. We bidden u voor het wereldwijde werk der zending en evangelisatie. We smeken van u dat gij zelf al die mannen en al die vrouwen die zijn uitgegaan in diepe afhankelijkheid van u hun werk wilt laten doen, maar ook zegenrijke tekenen van uw tegenwoordigheid wilt stellen. De vorming van de dienaren des woords, maar niet minder ook het opbouwen van de gemeenten in het werven van hen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Ontferm u over de verborgen en openbare noden van ons hart en leven. Zegen allen, Heren, die op uw zegen wachten. Neem de dankzegging voor vele zegeningen aan die op allerlei wijze tot sommigen zijn gekomen, opdat zij die mogen opheffen voor uw troon en uw goedkeuring en uw zegel daarover mogen vragen. Wij bidden het u in de naam van den Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 4 van de Heidelberger Catechismus, daarvan de vragen en antwoorden 10 en 11. Nadat we dus vorige week zondag 4 vraag en antwoord 9 hebben behandeld, gaan wij vanavond over tot de bespreking van vraag 10 en 11. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Terwijl er een collecte wordt gehouden voor de kerkvoogdij, die we natuurlijk heel hartelijk in uw belangstelling aanbevelen, zingen wij samen gemeenten uit Psalm 90, de versen 4, 5 en 7. Intussen worden dus uw gaven ingezameld voor de kerkvoogdij, die we dan zeer bijzonder warm bij u aanbevelen. Wij zingen dus uit Psalm 90, de versen 4, 5 en 7. Vorige keer, gemeente, hebben wij met elkander stilgestaan bij de schuld van de zonde. Immers de vraag, weliswaar uit het vlees gesteld, doet God de mens geen onrecht wanneer hij van de mens vraagt wat hij niet kan doen? En werd beantwoord met een beslist nee. Omdat God eenvoudig geen onrecht kan jongdom, dat is er niet bij. Hij was toch en hij is toch de bron van het recht. Hij stelt het recht en hij handhaaft het recht. Hij is aan niemand verantwoordingsschuldig, maakt zich nooit als alleen en opperheerser aan willekeur schuldig, maar is de hoogste bron, oorzaak, uitvoerder en handhaver van het recht. Dat evangelie, gemeente, staat haaks op onze gedachten, op onze overleggingen, strook niet met onze gedachtegangen en is kortweg niet naar de mens. Vandaar dat het bij u en mij niet minder is dan een zaak van radicale bekering, altijd opnieuw, eenmaal voor het eerst, om God God te laten. Want wij spreken vanuit onze veranderde situatie. Wij zijn van God afgegaan, maar de Heer God is blijven staan waar hij stond. En toen is ons enigermate uit de schrift gebleken dat wij in Adam begrepen zijn. Een verband dat wij niet doorzichtig kunnen maken, maar eenvoudig in de schrift wordt geopenbaard. Dat in Adam alle mensen begrepen zijn en in Christus allen die van hem zijn begrepen zijn. Die beide verbanden, gemeente, hebben wij te doorleven. Het in Adam, dat wil zeggen dat wij van de zonde van de daad komen tot de oerzonde. Het in Christus, het woord der belofte, ons onder andere in de heilige doop verzegeld, dat roept om verwerkelijking, om de toepassing, om het geloof, om de eigening. En tenslotte is ons verteld dat God niet alleen is blijven staan waar hij stond, maar dat wij dat verlaten van God ook vrijwillig en zelfs moedwillig hebben gedaan. En dat daar tegenover staat de radicale en volstrekte overgave aan de Here, de volstrekte gehoorzaamheid aan Christus. En nu moeten wij vanavond verder door niet meer over de schuld der zonde, maar voornamelijk over de straf op de zonde te spreken. Er wordt namelijk een nieuwe vraag gesteld: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval, let op dat woord afval, ongestraft laten? En er is het antwoord: nee, God wil de zonde straffen. Het gaat hier niet over de vraag, gemeente, die vraag is vaak is opgeworpen, of God ook niet kan nalaten de zonde te straffen. Het gaat hier niet over wat God kan, maar over de vraag wat God wil. Mensen willen wel dat God een slecht geheugen heeft en dat hij afstand doet van zijn recht. Dat wil de mens. Maar, zoals vorige week gezegd, wij hebben niet van de mens uit te gaan, maar van God uit te gaan. Daarmee hebben wij een kardinale kwestie te pakken, die altijd de kerkgeschiedenis doorgaat. Of het recht Gods aangepast wordt aan de situatie van de mens, dan wel. Dat recht Gods blijft staan en de mens aangepast, beter gezegd, overgebogen wordt tot dat recht Gods. Een kardinale kwestie, omdat Socinus, u mocht hem vergeten, maar hij was de meest geniale tegenstander van Calvijn. Calvijn altijd voor de voeten geworpen heeft dat God de zonde wel kon straffen, maar niet wilde straffen. Dat komt omdat Socinus nooit van hartstocht gebrand heeft voor de eer van God. En Gods God zijn hem ten diepste koud liet. dan wel de God die hij in zijn eigen brein had opgebouwd. Maar Calvijn heeft op voetspoor van apostelen en profeten die hartstocht gehad voor Gods eer, voor zijn naam. Daarom staat hier dat onverbiddelijke nee, nee. En nog versterkt door geen zins. Gemeente, dat is de afweer van de liefde voor God, zijn naam en zijn eer. We leven in een tijd dat de straf ontdaan wordt in het burgerlijk wetboek van elk element van de vergelding. Althans, daar gaat het naartoe. Voor het besef van de mensen in Nederland is de straf hoogstens een pedagogisch middel, een opvoedingsmiddel om weer in de maatschappij te worden ingeleid. Ik wil dat moment niet ontkennen. Maar het gaat toch voornamelijk, gemeente, dat de rechten niet van de mens, maar van God, ook in het burgerlijk wetboek, worden gehandhaafd. En als wij vragen hoe komt dat nu, dan zit dat natuurlijk samen met het recht. Dat niet meer, althans niet meer een hoofdzaak, genormeerd wordt aan Gods wet, aan Gods wil, maar vlottend, bewegelijk wordt gemaakt. Wat we vandaag nog verkeerd noemen, dat denken we volgend jaar anders over. En dan niet in bijzaken, maar in hartzaken, in kardinale zaken. Dat betekent dus dat recht en ook de straf worden gefundeerd in de mens. En als de Bijbel ergens onverbiddelijk nee zegt, dan is het hier. Want nog de straf, nog het recht, nog de norm kan losgemaakt worden van God. Mensen mogen met recht en ook met gezag spelen, maar God niet. En kijk, gemeente, daarom staat hier dat God de zonde wil straffen. En die straf vindt zijn oorzaak in zijn toorn. De toorn Gods, dat is ten diepste zijn gekrenkte liefde. Iemand die genegeert, waarvan je net doet alsof hij lucht is, daar kunt je ook niet meer op toornen. Je laat je gaan. Maar zo ernstig neemt God de zonde en de zondaar, dat hij op hem toornt. Dat betekent dat daar een verstoring van de liefdesbetrekking heeft plaatsgevonden. Dat kunt je in een gezin al zien wanneer daar een kind stout geweest is, ongehoorzaam geweest is, iets lelijks gedaan heeft. Dan kan de toorn van de vader oprijzen en nog afgezien wat hij zegt of doet, dan voelt dat kind, als het een echt kind is, dat reeds als straf. Dat de gezindheid van vader veranderd is in liefde in toorn. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat alleen de liefde kan toornen, kan ijveren voor Gods eer en voor Gods naam en voor Gods recht. Als dus de vraag gesteld wordt waarom God zo ontzettend kan toornen, dan is er maar één antwoord: omdat hij zo ontzaglijk lief heeft. En door de zonde zo verschrikkelijk op zijn hart is getrapt. God is liefde. Maar dat is geen slappe liefde, maar een hartstochtelijke liefde. Zodat er bij de tekst God is liefde kan gezet worden: God is een verterend vuur. Dat sluit elkaar niet uit, maar dat sluit elkaar in. Het is dezelfde die lief heeft en toornt. Dat zijn geen twee goden. Dat is niet een gespletenheid in God, maar dat is God in zijn liefde, God in zijn toorn. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat een mens zich aan de liefde Gods kan doodbranden, kan verbranden. Dat wil deze zondagsafdeling ons inscherpen. En als wij nogmaals vragen waarom torent God zo verschrikkelijk tegen de aangeboren en werkelijke zonde, dan is dat, gemeente, omdat de zonde zijn beelddrager heeft verwoest, zijn mens. Omdat de zonde zijn liefdesbetrekking heeft verstoord. Omdat de zonde zijn verbondsafspraak heeft gebroken. Ja, ten diepste een aanslag is op God zelf. Vandaar dat vaak gezegd wordt, de zonde is een aanslag op God. Want wat heeft de mens gedaan? Hij koos de partij van Gods hater, namelijk de Satan. De mens gaat van God af, breekt het verbond, wil eruit. Maar wat hij ook doet, gemeente, hij komt er nooit uit. Dat wil zeggen, uit dat gebroken verbond komt hij nooit uit. Want vanuit de schepping gezien heeft God een vaderlijke gezindheid jegens alle mensen in zoverre dat hij hen onderhoudt. Maar hoeveel te meer als hij zich in betrekking gesteld heeft van het verbond der genade, de openbaring in de tijd. Dan zijn wij kinderen tot op zekere hoogte. En dan blijven wij zelfs een kind tot in de hel. Want als de rijke man aan Lazarus vraagt om een druppel water ter koeling van zijn tong, dan zegt Abraham tegen hem niet vervloekte, maar dan zegt hij kind. Gij hebt altijd alles in uw leven gehad enzovoort. Gemeente, verstaan wij hoezeer vanuit de schepping, maar vooral vanuit het verbond der genade, wij en onze kinderen onder de hoogspanning van de liefde en de toren Gods worden geplaatst. En verstaat ge die hartstocht van God bij de profeten als de beledigde echtgenoot, die nota bene door zijn eigen vrouw, die hij getrouwd had, werd verlaten, werd verraden, achter zijn rug bedrogen. Hoe vaak vinden wij niet het beeld van het huwelijk, waarin God is de jaloerse echtgenoot, die zijn ontrouwe bruid naloopt, de meest verschrikkelijke bedreigingen en ook weer met de meest hartelijke liefdesnodigingen. Zo jaloers en zo naijverig is God op uw en mijn leven. Van de gemeente naar zijn naam genoemd. Zo jaloers. Gemeente, wie gevoelt dat nu? Wel, die in de tegenwoordigheid van God komt. Die vanuit dat verre en vreemde land van de godsvervreemding door het woord en de geest naderbij wordt gebracht. Want hoe dichter wij bij God komen, hoe meer die spanning wordt gevoeld. Dat zijn toorn op ons rust. Zijn ontdekking. We zeggen het zo gemakkelijk dat wij kinderen des toorns zijn. Maar hebben wij die uitdrukking wel eens eenmaal begrepen? Dat wij kinderen zijn, die zijn niet door de duivel gemaakt, we zijn door God gemaakt. Dat wij kinderen zijn op wie zijn toorn rust. Dat geldt tot op zekere hoogte alle mensen. Paulus ons leert dat God zich vreselijk vertorent over alle zonden en ongerechtigheid der mensen. Maar dat geldt in het bijzonder waar enige levende kennis van God wordt opgeduid. Ik laat nog in het midden de graad en de trap. Maar wie enigermate God kent, weet van zijn toorn. Dat weet in deze zin de wereld niet, tussen aanhalingstekens, want die zit ook in de kerk. En de psalmisten huiveren eronder. God is een God die ten allen dagen torent, zegt de dichter van Psalm 7. We hebben het gezongen uit het lied van Mozes. Wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wie kent de sterkte uw toorns nadat gij te vrezen zijt? Deze toren wordt dus intens gevoeld. Juist waar het leven is ontstoken, geboren is in het hart. En dat is, gemeente, het verschil tussen de heidenen en ons. Dat is zelfs het verschil tussen Israël aan de Horeb, waar zelfs Mozes van top tot teen beeft onder de donder en de bliksem van de tegenwoordigheid Gods, en ons, die niet meer bij de tastelijke berg van donder en bliksem zijn, maar genodigd worden tot God, die in Christus vrede geschapen heeft door het bloed van het kruis. Hoe dichter wij, gemeente, bij God komen, des te zwaarder wordt het gevoel van Gods toorn. En wanneer wij in de gezinnen een ontploffing meemaken van iemand die in toorn ontsteekt, dan kunnen we zeggen, dan is onze toorn een lichte vorm van razernij. Gaat gelukkig weer over, maar het is al erg genoeg. Onze toorn is altijd met zonde bevlekt. We zijn of te slap of te streng. Het zijn erupties, uitbraken van de toorn. Maar zo is het bij God niet, gemeente. Hij heeft een heilige afkeer van de zonde. Daar zegt hij nee tegen in uw leven en in mijn leven. Dat houdt hij vol. Maar hij houdt zich wel bijzonder in. Als er ooit iemand zichzelf beheerst, dan is het God. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat uitstel afstel is. Integendeel. Paulus zegt, gij vergadert u de toren als een schat. De dag van de openbaring van Christus. En nu wil God de zonde straffen. De zonde van bedrijf. De zonde van nalatigheid. De zonde waarin wij geboren zijn. En dat is, gemeente, een weg waarin God leidt. Van je vingertoppen tot je hart. Waar we het de vorige week over hadden. Als God je enige kennis geeft, dan zeg je, ja, ik heb die of die zonde. Maar als wij, gemeente, worden voortgeleid in ons bederf, dan hebben wij niet alleen zonde, maar dan zijn wij zonde. Zijn. Het is een slechte akker die bijzonder slechte vruchten voortbrengt. En bij die zonde hebben wij niet alleen te denken aan diefstal en echtbreuk. Ook dat. Maar wie zit er over in de war dat hij nalaat God te verheerlijken? En dat was nu net de zonde waarom de dwaze maagden werden buitengesloten. Ze lieten na om de bruidegom op een vorstelijke wijze in het licht te ontvangen. Ze hadden geen olie. Ze waren alleen maar bedacht op zichzelf. En ze hadden het vergeten. Gemeente, dat vinden wij een nogal vergeeflijke zaak. Dan zeggen we, ja, ik ben het vergeten of ik heb het vergeten. Maar weet u dat vergeten van wat God u leert in de schrift u de eeuwige afgrond kost? Want waarom vergeten wij, behalve de zwakheid van het geheugen, is vergeten van niet liefhebben. Iemand waar we stapelgek op zijn, waar we met ons heen eigenlijk niet veel van houden. Misschien sterker, die we haat. Voelt u, gemeente, dat hier het mes der ontdekking er diep in gaat? Als gij God vergeet te verheerlijken, betekent dit dat er geen liefde in uw hart is. En daarom zijn al die argumenten in de gemeente van ik heb geen tijd. Daar zit niet altijd, maar wel vaak achter ik heb geen zin. Moet u maar eens aan denken als u voor een eenvoudige taak gevraagd wordt. Ik heb geen zin. Ik heb geen liefde. Ik heb veel te veel tijd voor mezelf nodig. Ik ben op mezelf bedacht. Gemeente, hoeveel van die onvruchtbare vijgenbomen staan er ook niet in onze gemeente, die alleen voor zichzelf leeft, al komen ze zondags misschien trouw in de kerk. Alleen maar voor zichzelf. God vertoornt zich over tijdelijke zon. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat wij de straffen Gods in dit leven allemaal kunnen aanwijzen. Zoals ergens een ouderling kwam die tegen een gezin zei, of van een gezin zei, waarin de vader overleed, je kunt zien dat God die straft. Dat is een verschrikkelijke duiding van het woord Gods dat die man niet toekwam. Want wij hebben Gods werken niet te doorlichten. Maar het is wel zo, gemeente, dat we met onze eigen afgoden in ons leven geslagen worden. Goed geslagen worden. God slaat ons meestal met onze eigen zonden en de vruchten daarvan om de oren. Maar allerminst is daarmee gezegd dat in de wereld alles wordt vergolden. Integendeel. Want de wereldgeschiedenis is allerminst het wereldgericht. Anders zouden die martelaren daarboven niet roepen, hoe lang, o heilige en rechtvaardige heerser, wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde zijn. Nee, gemeente, daar is in de hemel een pijnlijke verbazing over de inwoners der aarde, die na al de plagen die er vallen, zich niet bekeren. We horen het in het boek der Openbaring en ook op andere plaatsen als een droevig refrein. En zij bekeerden zich niet. Toch, gemeente, bedoelen deze tijdelijke straffen ons af te wenden en te behouden van de eeuwige straf. En die oordelen, gemeente, beginnen niet bij de mensen die van niks weten. Maar die oordelen beginnen in het huisgezin van God. We hebben nog wel eens de neiging om te klagen over de tijd waarin we leven. Maar God zegt altijd tegen zijn gemeente, ik begin bij jou. Oordelen beginnen bij het huisgezin van God. Als er ergens in de Middellandse Zee een schip dreigt te vergaan, dan ligt dat niet aan die heidense zeelui, maar aan Jona, die een deserteur is. Gods wil doorkruist. En als het in de wereld schots en scheef gaat, dan is het in het huisgezin van God meestal ook schots en scheef. Gemeente, Gods tegenwoordigheid betekent vonken. Uitschieters, dat heeft Israël ervaren als het sprong om het gouden kalf. Daar is Korach achtergekomen toen de afgrond zich opende en hij verdween. Ananias en Safira hebben zich doodgebrand. De hoogspanning van de liefde Gods. En ook rondom Israël vonkt het. In Egypte, als het in de Rode Zee verdwijnt, bij Sodom en Gomorra in Babel. Gemeente, opdat wij het verstaan. Alleen in de gemeente Gods weet men wat zonde is. En daarom wordt ook van de gemeente Gods gevraagd dat ze elke zonde met elke vertakking voor Gods aangezicht openlegt. Wat is de voorrecht, gemeente, wanneer wij door Gods straffende hand verbrijzeld worden? Wanneer we niet verder kunnen. Wanneer we eenvoudig worden stilgezet. Geslagen worden en pijn gevoelen. En wat is er een ontzaglijk voorrecht. Wanneer wij tot rust komen in die grote rust aanbrengen. Want en de toren Gods en de straf Gods is tot rust gekomen in Christus. Daar is Gods aangezicht verzoend, gladgestreken, zoals de schrift zegt letterlijk. Dat betekent dat hij verzoend bij zijn volk wordt. En dat geldt voor ons persoonlijk. En wanneer wij dwars door het spanningsveld van zijn toren en van zijn straf. Die ene rechtvaardige ontdekking. Die u vanavond wordt voorgesteld. Aangeboden. En die u als de zondelust u omvat houdt. Zichzelf voorstelt in zijn bloed zweten in Gethsemane. In zijn verkrimpen van pijn aan Golgotha's kruis. Meent u dat kruis van Christus. Dat duikt hier midden in die catechismus. Inleiding in de strafwaardigheid van de zonde omhoog. En weet u wanneer wij erachter komen. Wanneer wij dit gezegde van de catechismus niet alleen uit onze hoofden kennen, maar dat met ons eigen bloed willen ondertekenen. Ik werd eens een keer midden in de nacht uit mijn bed gebeld voor een diaken, ernstig man, en of ik daar wilde gaan kijken. En toen ik in zijn kamer bij zijn bed kwam, zag ik iemand die alleen maar riep, rechtvaardig, rechtvaardig, voor eeuwig rechtvaardig. Wat bedoelde die man? Hij was het met God eens geworden dat hij veroordelenswaardig was. En hoe God nu die wegen ook precies bakend, gemeente, dat is de kernzaak waar het om gaat. Zijn wij het met God eens geworden dat onze zonden tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend? Dat kan, gemeente, bij wijze van een guillotine zijn dat God ons in één keer onthoofd in ons eigen bestaan. Denk aan Paulus. Kan ook zo zijn dat hij de insnijdingen van zijn goddelijk recht steeds meer verdiept. dat de zondes oordelenswaardig is. Gemeente, dan staat hij midden in dat oordeel Gods en hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijn en ik zal u rust geven. Dat is een openbaring, dat is een bekendmaken, dat is de prediking, dat is de overdracht, dat is het uitdragen van de Heilige Geest, dat is het toe-eigenen van de Geest. Wanneer gij hoort de stem Gods, ik zal nooit meer op u toornen. Dat is even wat gemeen. Ik zal nooit meer op u toornen. Nooit meer op u schelden. Dat heeft God gezworen. Omdat die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan wordt ook de straf een kastijd. Hoewel de zonde strafwaardig blijft, ook in het leven van de kinderen Gods, wordt de straf omgezet in kastijden. Maar gemeente, als de lokking van het evangelie, de dreiging van het oordeel Gods niet helpt, dan blijft er maar één ding over. Dat is wat de schrift zegt, de eeuwige straf. Naar lichaam en ziel. Daar kan een mens nooit anders dan ontroerd over spreken. Niemand meer dan de Heer Jezus heeft erover gesproken. Over een plaats waar de worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeblust. Wanneer iemand op sterven ligt en veel pijn lijdt, de laatste adem uitblaast, dan zeggen sommige mensen, gelukkig hij is uit zijn lijden verlost. Afgezien wie en wat die man geweest is of die vrouw, verloren gaan gemeente, dat is eeuwig op sterven liggen en nooit kunnen sterven. De worm sterft niet. En het vuur wordt niet uitgeblust. Gemeente, laat u niet verleiden. Ook niet door de verleiders van deze tijd. In welke kring of kerk ook. Dat er na de dood nog een gelegenheid zou zijn tot bekering. Laat u niet verleiden. Laat u niet verleiden door de alverzoening dat het met alle mensen de duivel in kluis nog wel terechtkomt. Of dat alleen de gelovigen zalig worden en dat de rest vernietigd is. Dus dat er ook geen plaats is waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Als er één geweten heeft van de helse straf, is het de Heer Jezus Christus geweest. Hij is er ingegaan. Hij is in de hel geweest. In Gethsemane en op Golgotha en waar nog meer. Er lag een koning in Frankrijk op zijn sterfbed. En hij liet zijn hofprediker komen. En hij zei tegen die hofprediker, wie zal er voor mij naar de hel gaan? Die man had er een indruk van. Wie zal de vloek dragen die hier uitgesproken wordt? Vervloekt is een ieder. Dat heeft er één gedaan. En dat kan er maar één. Die u vanavond wordt voorgesteld. En tenslotte nog kort over die laatste vraag. Is God dan niet barmhartig? Vooral dat woordje ook spreekt boekdelen. Is God dan ook niet barmhartig? Nu gemeente, dat is, daarover is geen verschil. De Bijbel spreekt met bijzondere aandacht over de barmhartigheden Gods. Israël weet telkens af riep uit de nood tot God. En het werd geholpen. En terwijl zijn oordeel gaat tot aan het vierde geslacht, gaan zijn barmhartigheden naar duizenden. Nee, over die barmhartigheid Gods gemeente komen wij niet gauw uitgepraat. Die is onbegrijpelijk groot. Want wie zal mensen die hem dagelijks vervloeken en verwensen, elke dag het brood in de mond geven? Wie zal mensen die met hun schatten alleen maar zichzelf en anderen verderven, het geld en het bezit aanreiken? Dat doet God. Hij is zo onbeschrijfelijk barmhartig. En dat hij het laat regenen over goeden en rechtvaardigen. Maar gemeente, hier gaat het niet over de vraag of God barmhartig is, maar over de vraag of die barmhartigheid tegen zijn recht mag worden uitgespeeld. Daar gaat het om. En dat is een totaal verkeerde voorstel. We horen dat zo vaak, ja, we zijn zondaren, maar de Heer Jezus is voor ons gestorven, klaar. Nou zeg ik het grof. Maar gemeente, wij hebben een verkeerde voorstelling van die barmhartigheid Gods. Want als er gesproken wordt van Gods liefde, dan heeft God in de eerste plaats zichzelf lief. Met een eeuwige, ondoorgrondelijke liefde. God heeft niet in de eerste plaats de mens lief. Maar God heeft zichzelf lief. En al zijn goddelijke deugd. En als God lief heeft ten koste van zijn naam, dan is God geen God meer. In de tweede plaats is liefde geen toegeeflijkheid. Dat is zwakheid. Dat is een karikatuur van de liefde Gods, waarmee velen hun consciënties pleisteren. Ze hebben zonden, jawel, maar elke zonde pleisteren ze toe met een evangelische belofte, maar ze bekeren zich niet. En wie komen er bij God in zijn eeuwige heerlijkheid? Zondaren, rondom zondaren, maar die zich bekeren. Daar gaat het hier om. Onbeschrijfelijk barmhartig is God. Maar liefde is, kan toornen, dat zagen wij. Nu wordt hier gesproken over zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. Het lijken wel een ogenblik twee instanties in God. Maar gemeente, dat is de bedoeling niet. Het is natuurlijk God in zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid of heiligheid. Het gaat over God zelf. Maar God neemt zijn recht ernstig. Zeer ernstig. En dat wordt ons verkondigd ter uitdieping van onze ellendigste. De strafwaardigheid van de zon. Het is in God heen. Wij leren het onderscheidelijk. Het kan wel eens zijn dat God een poosje zijn hand legt op zijn barmhartigheid. En zoals Luther zo treffend zegt, een bars gezicht tegen de zondaar trekt. En dat meent ook. En als je een mens in die situatie aantreft, dan mocht je hem ongetwijfeld het evangelie voorstellen. Maar gemeente, wanneer God zijn hand erop legt, dan betekent dat dat hij dieper gaat snijden. Hoe komt het, gij die God vreest, dat ge tijden in uw leven kende waarin de beloften Gods als het ware bedekt waren? Omdat God u in zijn recht wilde betrekken. En dat doet God voortdurend. Gemeente, hier wordt dus een valse vorm van barmhartigheid afgewezen, waardoor mensen zondigen op kosten van Gods barmhartigheid. En hoe vaak gebeurt dat niet? Wanneer de vraag gesteld wordt, wat is de straf op de zonde? Dan wordt gezegd, het is een overtreding tegen de allerhoogste majesteit. Wanneer ik in Zoetermeer een agent tegen de grond sla, dan kunt u er veilig van op aan dat ik de gevangenis inga. Want ik heb iemand die het gezag vertegenwoordigt, niet alleen beledigd, maar mishandeld. Wanneer ik dat met de burgemeester, meneer Van Tuyl, zou doen, zou mijn gevangenisstraf aanmerkelijk zwaarder zijn. Maar wanneer ik dat met Haar Majesteit de Koningin zou doen, dan zaagt u me hier nooit meer. Wat is de zonde? Dat is de zonde tegen de Allerhoogste Majesteit. Is die Majesteit Gods wel eens op uw ziel gevallen? Gezegd, ik heb niet tegen mensen alleen, ik heb tegen God gezondigd. Dat is om te besterven. Maar dat is dan ook gebeurd. Toen Christus als de zondaar stond voor God. Toen heeft hij het bestorven. Er is zijn hart stil blijven staan. De Allerhoogste Majesteit. En toen Paulus ontdekte dat hij tegen God gevochten had, toen stierf hij het van schrik, totdat het Gode behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Daarom zegt Paulus, de schrik des Heren beweegt ons, als ook de liefde Gods. Daarom, gemeente, daag ik u voor de rechterstoel Gods. Christus is het eens geworden in Gethsemane met deze vreselijke straf. Het heeft hem bloed gekost. Wij op een steenworps afstand, wij worden het ermee eens. Dan vergaan onze praatjes. Dan vervallen onze verontschuldigingen. Dan wordt ons hele leven lichter dan op. Dan zijn we zo zwaar als een kei. We zijn praatjesmakers voor God. Dan verbranden wij alles wat aan ons is. En toch, gemeente, komen we niet op. Is dat een ontzaggelijk wonder? Dat in die brand van de toren Gods, in de kern staat de Zoon des Mensen, de zaligmaker, die dan hier en dan daar mensen als een brandhout rukt uit het vuur en ze naar zich toe haalt. Ik meen, als je dat ontdekt hebt, prijs dan zijn naam en verbaas u dat u er één kent die tot u zegt, er is geen verdoemenis voor ieder die in Christus is. Prijs dan zijn naam en overdenk het ongelooflijke wonder dat hij u eruit trok. Verbaas en leef eruit. Maar als je nog als dood houdt in de gemeente staat, en hoeveelen zijn er zo niet? Gemeente, wat is dat ontzettend? Te zondigen met de adem die God geeft, met de hartslag die God regelt, met het geld dat God ons geeft, kortom met alles. Gemeente, dat is dreiging, maar laat er goed op. Dat is het voorlaatste woord. Het is nog niet het laatste. Want er zijn mensen die deze prediking haten als de pest. Maar als hun ogen open gaan, dan zeggen zij, het is nog enkel barmhartigheid dat God me dat nog zegt. Want hij hoeft het u niet te zeggen, mij ook niet. Het is enkel barmhartigheid als God u dat zegt. Vriend, als jij je niet bekeert, ga je verloren. Dat is nog barmhartigheid. En weet u wat de meest onbarmhartige prediking is? Net te doen alsof er geen hel is. De bekering uit te snijden, terecht Gods te uit te snijden. En te zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Dat is de meest onbarmhartige prediking. Deze prediking van het woord Gods, samengevat in de les van de enige troost in leven en in sterven, bedoelt u behoud. En de meest onbarmhartige prediking is wanneer die plaats waarover Jezus wenend spreekt naar het rijk der fabelen wordt verwezen. En dat gebeurt. Gemeente, daar zijn twee wegen. Daar is een eeuwig wel of een eeuwig wee. En over dit eeuwige wee weende Jezus. Dikke tranen. Hij heeft niet gezegd, dat hoort nu eenmaal zo. Oh nee. Hij heeft dikke tranen geschreid. En schreien wij ook tranen voor onze huisgenoten die nog niet tot dat leven gekomen zijn. Voor uw kinderen. Voor onze buren die toch ook gaan sterven. U kent dat gedicht wel. Mijn buurman is vannacht gestorven. Maar ik heb het hem nooit gezegd. Gemeente, kennen wij die bewogenheid. En dat waarlijk niet alleen vanuit de schrik des Heren, maar vanuit die brandende liefde Gods, waarmee Christus zich overgaf. En waardoor hij toch een loon op zijn arbeid zal hebben. Ze eenmaal tot de Vader zal zeggen, zie hier ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen. Wij zingen uit Psalm 6. En daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 6, vers 1 en 2. Laat ons danken. Wij prijzen en danken uw naam, Heere, voor het voorrecht dat wij vanavond mochten ingeleid worden in de strafwaardigheid van de zonde. En wij bidden van u dat ieder het zijne meeneemt, die doorzenden aan zijn of haar buurman of buurvrouw. Maar dat wij allen deze levende woorden Gods meedragen in ons hart en in ons leven, opdat gij er zelf in afdalen, in uw onbegrijpelijke liefde, barmhartigheid en genade. We komen u vurig bidden voor onze jonge mensen, dat zij bewaard blijven voor allerlei onderwijs dat hen van het hart der schriften verwijdert, waarin de goedkope genade geen mensen verbrijzelt en omzet, maar de kostbare genade van de Heer Jezus Christus, die over hun hoofden is uitgeroepen, zij leren kennen, zoeken, en niet minder ook voor alle ouderen, voor de mensen die staan in het leven, de volle zorgen van het leven. Wil gij het woord besproeien met uw geest? En wil gij zelf met ons meegaan in de toespraak over de weg? Zo neerliggend straks, en als we morgen onze arbeid hopen te hervatten. We komen u vurig bidden voor allen die een moeilijke tocht moeten maken. Denken aan dienaar des woords die in deze week zal worden ter aarde besteld. Wil gij met zijn vrouw zijn? En wil gij het woord van het evangelie ook aan de nabestaanden, de kerk, zegenen, opdat wij uw naam en uw deugden alleen op het oog mogen hebben. Ga met ons naar huis. Sterk ons door uw kracht. Heb dank, o kostbare Heer Jezus Christus, dat gij u in deze hellebrand hebt gestort. En dat gij nu als de levende en opgestane de gemeente doorwandelt om mensen mee te nemen. Neem er velen mee. En laat uw aangezicht over ons lichten. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 145. En daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed. En wat er meer volgt in Psalm 145, vers 3. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.